the Amerikaans model, the Noord-Amerikaans model of Joden en Zwarte zijn of allies of echt in conflict met elkaar.
Ja.
In de maatschappij. In Caribisch Joodse geschiedenis zijn Joden wel die elite, maar zijn er veel meer, vooral in Suriname, maar ook in andere plekken in het Caribisch gebied, heel veel gemengd Joden. Mensen die zijn van vooral een Joods vader en een zwart, zeg maar, moeder geboren. En veel meer acceptatie binnen de Joods gemeenschap, maar ook binnen de maatschappij. Mensen die zijn niet alleen Joods of alleen wit of alleen zwart.
Welkom bij Menassecast. Vandaag spreek ik met Jessica Reutemann, die als nieuwe hoogleraar Joodse studies op 29 maart haar inaugurele reden uitsprak aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Haar reden was getiteld Jews, History and Homemaking, Colonial Contradictions and Contemporary Challenges. Reutemann is historica die zich gedurende haar carrière intensief bezighield met het snijvlak van Joodse en koloniale studies. Zij trok naar Nederland, waar zij in 2009 in Leiden haar dissertatie schreef over de Atlantische netwerken van Sfardische handelaren. Daarna publiceerde zij uitgebreid over slavernij, religie, etniciteit, ras en de bijzondere positie van Joden in koloniale samenlevingen, met name Suriname en de Cariben. Beste Jessica, vorige week sprak je je oratie dus uit. En dat is altijd een prachtig spektakel met een plechtig cortège van hoogleraren in een stoet die binnenkomen en weggaan op klanken van orgelmuziek, van live orgelmuziek in de aula van de VU. En in jouw geval waren die klanken uit de Nieuwe Wereldsymfonie van Dvorak. Dat leek mij Dat leek me geen willekeurige keuze.
Nee, helemaal niet. Maar goed gehoord. Jij bent de eerste die heeft iets gemerkt over de muziek, moet ik zeggen. Ik was een beetje teleurgesteld. Want ik hou heel veel van Dvorak. Vooral van de New World Symphony. Ja. En ik heb lang nagedacht over de muziek, wat mogelijk was. En uiteindelijk besloot ik, ik wil graag de New World Symphony. Maar dat maakt het wat blijkbaar ingewikkelder, want de VU heeft zijn eigen organist. En de orgel van de VU is niet hetzelfde als andere orgels of zoiets. Het was een beetje ingewikkeld om de hele dingen zoals ik wilde te spelen, maar hij deed zijn best.
Ja.
Ja.
Het was erg mooi, maar kan je me vertellen waarom je die muziek had uitgekozen?
Ja, mijn oratie ging vooral over de nieuwe wereld, de Americas, over Joden die gingen naar de Americas, vooral de Caribisch gebied, de Nederlands Caribisch gebied. Maar ik heb over mijn eigen familiegeschiedenis ook gesproken. Mijn overgrootouders kwamen ook naar de nieuwe wereld, van Oekraïne, Rusland. Als deels van een groot migratie van Joden uit Oost-Europa naar Amerika. Dat is de bekend migratie naar de nieuwe wereld van Joden. Het ging een beetje over mijn eigen familiegeschiedenis van migratie, van een nieuwe wereld, nieuwe leven opbouwen, maar ook van die geschiedenis van Sephardische Joden, Portugees Joden, die hebben ook hun eigen leven opgebouwd in de nieuwe wereld.
En die term nieuwe wereld,
dat
is een term met heel veel connotaties, met hele diepe, gelaagde betekenis. Wat vind je van die term? Is het een goede term? Of?
Symbolisch gezien wel, maar als ik de term nieuwe wereld gebruik ik in een college of zo, of een symposium, maak ik altijd een gebaar en de luisteraars kunnen het niet zien, maar de soort
Van aanhalingstekens.
Ja. Want het is wel beladen, zoals je zegt. Dat voor veel inheems bevolking, voor de inheems bevolking, was het geen nieuwe wereld. Het was hun wereld. En voor die Afrikaans diaspora, die was gevangen en tegen hun eigen wil getransporteerd naar een nieuwe wereld, was het geen positief ding.
Nee, terwijl de term nieuwe wereld ook een soort van bijna messianistisch of paradijselijk iets suggereert.
Ja, en voor veel mensen was het niet zo. Ook niet voor de Joden, ook niet voor alle Joden bijvoorbeeld. Ik had niet de tijd in mijn oratie zoveel te zeggen over, maar heel veel Joden waren despachados. Dat is de Portugees naam voor dispatched. Mensen die zijn gewoon weg uit Amsterdam of Livorno.
Weggestuurd.
Ja. Want zij waren arm. En Levi Bernfeld heeft heel veel geschreven over despachados. So het was niet altijd vrijwillig. En daarom was de nieuwe wereld niet altijd positief voor mij.
Je vertelde net wat over je familie, maar jij zelf maakte eigenlijk de omgekeerde reis.
Ja.
Jij komt uit het zuiden van de Verenigde Staten. Ja. Je geboren in Richmond, Kentucky.
Ja.
Ging naar Vanderbilt University en dat is in Nashville, Tennessee.
Ja.
Dat is een beetje een ander Amerika dan wat de meeste Nederlanders kennen van de grote stedelijke centra aan de East Coast en de West Coast. Kan je wat vertellen over dat gebied?
Ja, zoals ik een beetje in mijn oratie zei, het is wel de Bijbelbelt. Een beetje te vergelijken met de Nederlands Bijbelbelt, denk ik. Niet helemaal natuurlijk, maar een heel religieus, vooral protestants-christelijk gebied. Een heel mooi gebied qua landschap.
Waar merk je dat aan, dat het zo christelijk is?
Ik kom uit toen was het 25.000 mensen, een dorp of klein stad, in een county, en dat is een soort provincie van misschien 40.000 mensen. Er waren minstens 50 kerken, verschillende kerken.
Ja.
In zo'n klein gebied van allerlei protestants stromingen, zeg maar. Minstens 5 of 6 verschillende Baptist doopsgezins kerken, maar in Amerika is dat heel anders dan in Europa. Heel conservatief stroming van protestants christelijk geloof. Maar we heel veel kerken. En als je geen zogeheten kerkhome, church home, of als mensen geen religie of geen religieus gemeenschap, vielen zij heel vaak buiten.
Ja, en hoe was dat dan voor Joden?
Ja, in my hometown, de dorp waren een groep van 6, 7 families. We waren allemaal, hoe zeg je dat in het Nederlands, associated with.
Geassocieerd met?
Geassocieerd met, bedankt. Met de universiteit. Er was een kleine universiteit, Eastern Kentucky University, waar mijn vader hoogleraar was geweest. Het is een heel ander systeem in Amerika natuurlijk. Het is meer te vergelijken, denk ik, met een hogeschool of zo.
Ja.
Maar alle Joodse families waren in ieder geval docenten bij de universiteit. Of bibliothecaris bij de bibliotheek bij de universiteit. So, het is een heel klein groepje. Wij gingen allemaal samen voor religieus onderwijs naar Lexington, Kentucky. Dus misschien 40 kilometer verderop. Er waren 2 Joods gemeenschappen in Lexington. Dat is een wat grotere stad met ongeveer toen 250.000 mensen. 2 synagogues. De conservatief, maar niet echt conservatief, en de reform. En mijn familie was lid van de Temple Edith Israel, de reform congregation. Dus als Joden hadden wij een klein gemeenschap en een wat grotere gemeenschap in een grotere stad.
En was jij dan eigenlijk één van al die verschillende kerken, maar dan de Joodse kerk? Of werd toch ook wel op een andere manier naar jullie gekeken?
Ja, in Lexington, dat is de grotere stad, maar wij woonden er niet. Was het, de Joden zijn gewoon een andere religie, maar het is te vergelijken met de kerken, Het is een religieus gemeenschap, whatever. In Richmond, de klein stadje, vielen wij vaak buiten. Ook als wij gingen één keer per week naar, of soms minder, naar de synagoge in de grotere stad. Ja, wij vielen wel buiten.
Je bent je daar ook gaan interesseren voor dit vak, voor de geschiedenis, de vroegmoderne Joodse geschiedenis in de nieuwe wereld, gebruik ik die term ook maar even. Hoe ontstond die interesse?
via een soort omweg. Ik was altijd heel geïnteresseerd in Latijns-Amerikaans geschiedenis en cultuur. Ik heb een minor in Spaans gedaan, heel veel gereisd door Latijns-Amerika. En ja, mijn vader is ook hoogleraar Amerikaanse geschiedenis. Geschiedenis was altijd mijn ding, maar ja, een heel omweg. Ik werkte de zomer dat ik 20 was geweest in Israël, de kibbutz. En ik was bevriend bij een Braziliaans vrouw die werkte ook op de kibbutz. Wij waren goede vriendinnen geworden. En zij nodigde mij uit naar Brazilië te komen. En zei, ja, je kan altijd een baan vinden om lessen in het Engels te geven of zo. So, ja, yeah, na mijn afstuderen ging ik gewoon avontuurlijk naar Brazilië. Gewoon te werken voor een jaar als lerares in Engels. En daar kwam ik binnen een heel gekte Joods gemeenschap in São Paulo, Brazil. Dat is een heel groot stad natuurlijk en met een heel groot Joods gemeenschap.
Ja.
En haar familie is ook Joods, oorspronkelijk uit Duitsland. En ja, dat vond ik heel fijn. Ik vond Brazilië heel fijn. Ik heb Portugees geleerd, maar vooral leerde ik... Ja, voor mij een ongekende geschiedenis van Joden in Brazilië voor de soort groot migratie van de later 19e eeuw, 20e eeuw na oorlogs, maar de eerste migratie in Nederlands-Brazilië in de 17e eeuw. En ik raakte gefascineerd met de geschiedenis.
Wat trok je er zo in aan?
Het was zo'n groep van mensen, ja, in eerste instantie nieuwe Joden. Veel mensen dat hun Joods geloof was... ontdekt uit hun eigen geschiedenis.
De Sfardische Joden die christelijk waren
zogeheten converso's.
Ja.
Maar ook de idee van een nieuwe leven opbouwen als Joden in een nieuwe wereld vond ik fascinerend. Hoe het werkt vooral met de kolonialisme van de 17e eeuw. Dat is heel anders dan de 19e of de 20e eeuw.
Wat is daar dan zo anders aan?
Eerste golf van kolonialisme was niet per se het ging over andere gebieden in de Amerika's, maar ook een andere mindset, een soort manier van denken over wat gingen mensen doen. In de 19e eeuw met de zogeheten Scramble for Africa of zo ging het vooral over resources, dat ging het ook natuurlijk in de 17e eeuw, maar was een ander soort scale.
Ja, het was kleinschaliger. Of?
Kleinschaliger, minder mensen, ja. Dus ik vond het heel interessant dat Joden gingen naar Brazilië, kunnen als Joden leven, synagogen opbouwen. Voor mij, zoals ik zei, heel ongekend geschiedenis. Want je leert over Joodse geschiedenis, vooral in Amerika, over mensen zoals mijn overgrootouders van Oost-Europa. En dat kwam vooral naar Noord-Amerika. So, ik vond mijn interesse in Latijns-Amerika, de gemengd culturen, talen, alles heel interessant te combineren met dit soort groep Joden.
Ja, het gebied waar jij vandaan komt heeft ook zo zijn eigen koloniale ervaringen.
Ja.
De segregatie die is pas geëindigd, maar een paar jaar voordat jij geboren bent, denk ik.
Wow, zo oud ben ik niet.
Nee,
maar in de jaren 60.
Zelfs zonder dat je zo oud bent, is het niet zo lang daarvoor, denk ik.
Nee, de long durée van de geschiedenis helemaal niet. Nee.
En denk je dat dat ook een beetje jouw perspectief op die geschiedenis bepaalt?
Kan wel, ik ben zeker dat mijn ervaring als minderheid, zeg maar, religieus, cultureel minderheid in een gebied heeft mijn intellectueel interesse gevormd. Zeker, ik ben heel geïnteresseerd in hoe groepen, minderheden met elkaar gaan, omgaan. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet als studenten at the University of Memphis in de jaren 60. Zij waren heel actief in de civil rights, burgerlijk recht.
Civil rights movement,
zeg maar. Ze hebben elkaar ontmoet als Joden. Joden waren heel actief in de civil rights beweging. Zo ja, dat geschiedenis van segregatie vind ik heel interessant.
Dat is in Amerika natuurlijk ook heel complex geworden. Ja. De enorme betrokkenheid van Joden bij die burgerrechtenbeweging. Ja. Maar de zwarte gemeenschap en de Joodse gemeenschap zijn daarna toch flink uit elkaar gegroeid.
Ja, zeker. En dat is de soort alliance and conflict model van Amerikaans, Joods en zwart geschiedenis.
Ja.
De allyship met de civil rights beweging. Maar ook sindsdien heel veel spanning. Het is de soort idee dat of in Amerika realiteit dat minderheden zijn altijd met elkaar aan het vechten om bovenop in de maatschappij te komen.
Is dat een dynamiek die je ook ziet in de vroegmoderne samenlevingen die je bestudeert? Of is dat toch anders?
Ja, dat vind ik is een van de dingen die ik vind zo interessant in Caribisch Joods geschiedenis. Is het is wel anders. En ik denk dat het is een soort counterweight tot de Amerikaans model, de Noord-Amerikaans model of Joden en Zwarte zijn of allies of echt in conflict met elkaar in de maatschappij. In Caribisch Joodse geschiedenis zijn Joden wel die elite, maar zijn er veel meer, vooral in Suriname, maar ook in andere plekken in het Caribisch gebied, heel veel gemengd Joden. Mensen die zijn van vooral een Joods vader en een zwart, zeg maar, moeder geboren en veel meer acceptatie binnen de Joods gemeenschap, maar ook binnen de maatschappij. Mensen die zijn niet alleen Joods of alleen wit of alleen zwart of zo. Zoals ik in mijn oratie zei, die schrijver uit Suriname, Cynthia McLeod, zegt ja, shake a Surinamese family tree and a Jew falls out. Want er is zoveel Joods invloed en zoveel mensen hebben, ook als hij niet identificeert zichzelf met Jodendom, of als Joods, met een Joods familiegeschiedenis. Dus dat is een heel andere manier van denken over Jodendom, maar ook over de maatschappij.
Dat mist misschien een beetje in de Verenigde Staten.
Nee,
dan.
Dat gebeurt bijna, of ja, een klein beetje nu, zoals ik zei, ja, 12% of 15% van Amerikaans Joden zijn zelf geïdentificeerd als niet-wit. Oké, maar dat is veel meer in de Caribisch gebied en heel anders.
Je bent je niet alleen gaan verdiepen in de Joodse koloniale geschiedenis, maar ook de Nederlands-Joodse geschiedenis, waar je in deze leerstoel denk ik nog meer mee te maken zal krijgen. Heb je als Amerikaan, denk je, een eigen perspectief? Je kijkt van buiten hier naar Nederland, wat zie je dan?
Veel dingen, denk ik. Ik merk wel over de ik ben altijd een beetje verbaasd, en dit komt van mijn Amerikaanse afkomst, over, en dat zei ik ook met alle eerlijkheid, en misschien was het pijnlijk te horen, dat ik vind de Nederlandse samenleving, maar ook de Joods-Nederlandse samenleving, een beetje gesloten. En ik snap waarom, met de Joods-geschiedenis, de geschiedenis van de Shoah, maar ik vind dat mensen bijvoorbeeld in nogmaals, ik snap het wel, dat mensen zijn niet zo open over hun identiteit als Joden.
Een soort van schaamte?
Ik weet het niet. Ik denk niet dat Nederlands Joden zijn, dat er schaamte is. Of ik weet het niet. Misschien kan heb jij een perspectief? Ik denk dat er twee dingen in de samenleving, zelf de Nederlandse samenleving, zijn mensen, denk ik, minder bereid om open te zijn over hun geloof. Christelijk, whatever. Of minstens in de Randstad.
Maar mensen geloven ook minder, denk ik.
Ja, veel minder. Veel minder. Maar ook als mensen, en daarom, als je een geloof hebt of gelovig bent, ben je niet zo geneigd om te zeggen, ik ben christelijk of ik ben Joods of zo. Want dan krijg je de soort, hoe zeg je dat, afkeur? Weirdo. Dat is een beetje raar. Van mijn perspectief uit Amerika, mensen zijn veel opener, for better or for worse, over hun geloof. Ja, Joden zijn veel meer aanwezig in Amerika.
Ja.
Er zijn meer Joden. Joden hebben meer invloed. En ik bedoel het niet als complot denken of zo, maar Joden zijn meer aanwezig in de samenleving, ja. In de media en zo. So, het is niet raar te zeggen, ja, ik ben Joods in hetzelfde manier, want dat is een deel van je de hele plaatje. Zoals ik zeg, ja, ik ben docent, ik ben onderzoeker, ik ben, ik kom out wherever, ik ben Joods. Dat is de hele plaatje van iemands identiteit.
Ja.
En dat is gewoon normaal in een gesprek met iemand te zeggen. En ik vind mensen hier, ze zijn minder bereid om te zeggen, ja, ik Joods ben.
Vind jij het relevant dat jij Joods bent voor het werk dat je hier doet aan de universiteit?
Ja, dat is altijd een vraag. En dat is ook een debat dat wij hebben altijd met collega's. Bijvoorbeeld als een nieuwe docentschap in, ik noem maar wat, boeddhisme of zo. Moet je boeddhist zijn om een goede docent in boeddhisme te zijn?
Dat bedoel ik nog niet eens.
Yeah.
Ik bedoel meer van, denk je dat het wat, dat het uitmaakt?
Voor mij, voor de leerstoel.
Ja, voor de manier waarop jij er invulling aan geeft.
Ik denk het wel, want natuurlijk breng ik mijn eigen ervaring.
Ja.
En ja, misschien voor de leerstoel is het wel relevant, maar ik heb heel goede vrienden die zoveel expertise in Joods geschiedenis en zij zijn niet zelf Joods.
Ik neem aan dat ook maar een klein gedeelte van je studenten Joods is.
Heel klein. Ja, dat is vooral van oorsprong een protestantse universiteit, heel divers nu, meest divers in Nederland. Dat gaat het niet over, nee.
Lange tijd was Joodse geschiedenis in de nieuwe wereld, wat echt jouw expertise is, een beetje een ondergeschoven kindje.
Ja.
En ik denk in de laatste jaren, ook al best wel een tijdje, is het een heel groot vakgebied geworden. Ja. Wat denk je dat de oorzaak daarvan is?
Ik denk dat de Joodse geschiedenis in de nieuwe wereld, vooral van de vroegmoderne tijd, is een soort gevolg of de interesse van de interesse in Atlantische geschiedenis. Dat is heel groot in de later jaren 90, vroeger 2000s. Een grote ding om de idee om dat er was een soort Atlantisch wereld. Een unieke geschiedenis van dit gebied. Van continents die verbonden zijn met de Atlantische Oceaan. En dat is heel belangrijk in de geschiedenis. De geschiedenisschrijving geweest 25, 20 jaar geleden. En als deel van de soort interesse in Atlantische geschiedenis is Joods geschiedenis in het Atlantische gebied interessanter geworden of herontdekt. Joden waren heel belangrijk en dat ging mijn proefschrift over in handel. So in het begin was er heel veel interesse over Joden in handel. Dat was, zoals ik zei, mijn eerste boek ging ook over. Maar ik ben ook blij. Ik heb zelf naar andere dingen gekeken. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd.
Je bent een beetje van de economische geschiedenis naar de maatschappelijk sociale geschiedenis gegaan.
Dat is ook mijn eigen interesse. Maar ook denk ik, het is altijd moeilijk met Joden en economische geschiedenis. Hoeveel nadruk je plaatst op Joden, handel, heel veel stereotypisch dingen, rijke Joden. Het is moeilijk om een balans te vinden. Dit is interessant, het is belangrijk, dit gebeurt. En de soort stereotypes van alle Joden in de geschiedenis waren rijk, heel veel macht.
Vond je dat moeilijk bij het schrijven van je dissertatie om die balans te vinden?
Toen niet. Als ik het nu moet doen, zal ik het misschien anders doen. Want ik was zo gefocust op die bronnen, op de verhalen. Ik had niet zoveel gedacht over, maar wat ik schrijf is ook dat soort stereotypisch rijke Joden met alle macht. En ik zal het wat genuanceerder schrijven. De verhaal is hetzelfde, denk ik, maar ik zal nu anders schrijven. Ook ben ik heel trots op mijn eerste boek. Uh-huh. Ik heb heel veel onderzoek gedaan, maar nu, en dat ging ook met de tijd en met alle complotdenken, en dat weet je alles van, denk ik, David. De Joden, macht, rijk mensen, zoiets. So, ik ben meer bewust van nu.
Het is wel grappig, want het is eigenlijk een soort van omgekeerde beweging van wat je vaak hoort.
Ja.
Dat mensen vroeger heel bang waren om te schrijven over dat soort onderwerpen.
Ja.
En zich, de Joodse wetenschappers zich een beetje geëmancipeerd hebben. En daar hun schroom van zich hebben afgeworpen.
Ja.
Maar bij jou is dat dus toch onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen een beetje terug.
Nee, niet echt. Ik ben meer bewust van. Maar dat is niet de reden dat ik niet meer schrijf of heel weinig schrijf over Joodse economische geschiedenis. Ik ben niet meer zo geïnteresseerd.
Nee.
Dat voor mij, het is mijn interesses zijn anders geworden in de loop van de tijd. Maar ik ben meer bewust.
En wat ben je dan interessanter gaan vinden?
Achteraf gezien was ik nooit echt een economic historian. Voor mij bijvoorbeeld, als je kijkt in de geschiedenis naar, en veel mensen doen het heel goed over de rente dat mensen betalen op een lening of zo.
Ja.
De enige ding dat over de rente ik interessant vond, was wat dat bedoelt voor de mensen zelf. Als zij moeten meer, als de rente omhoog gaat, wat betekent dit voor hun leven? Zo, mijn interesse was.
Een economische historicus die wil gewoon weten wat.
Het gaat omhoog, omlaag of zoiets. Het is meer gewoon over numbers. Niet helemaal natuurlijk, maar dat was nooit mijn ding.
Nee.
En daarom met mijn eerste boek ging het over intercultureel contacten. En ik gebruikte de bronnen en de numbers. Vooral voor de verhaal over de sociaal en cultureel contacten op te bouwen.
Dus eigenlijk heeft hij ook ben je begonnen met economische geschiedenis.
Yeah.
Maar dat heeft je op een spoor gezet.
Om iets anders
van
te gaan
meer
doen.
En wat vond je daar interessant aan?
Dat was die. Ook een tune, nu is het veel bekender. De verhaal dat een soort uitdaging is tot de geaccepteerd verhaal dat Joden dreven handel alleen met andere Joden.
Ja.
Dat Joden worden rijk of allerlei minderheden handelt alleen met hun eigen groepje of meestal met hun eigen groepje. En dat ging over vertrouwen en sociaal controle en allerlei dingen. Dat is waar, maar is niet het hele verhaal. En wat ik fascinerend vond met mijn onderzoek voor mijn eerste boek, was hoeveel ik vond, hoeveel verhalen, bewijs in de archief dat ik vond van mensen van verschillende achtergronden, religies, alles die heel veel met elkaar deden op het economisch gebied. En dat was toen niet het verhaal. Joden handelden alleen met Joden, of meestal met Joden, protestanten met protestanten en zoiets. En wat ik vond in de archieven van Amsterdam was, dat is heel complexer. Maar vooral was het niet zo geïnteresseerd in de handel in suiker of hout uit de Baltic of zo. Zelf, maar over, zaten zij zoals
wie komt,
wij.
Wie komt tegen?
En hoe gebeurt het? Op een brug in Amsterdam of in een plein? Of hoe bouw je de vertrouwen in iemand anders zonder dat social control?
Heeft dat wat uitgemaakt? Heeft dat een soort gevolg gehad dat er die contacten tussen verschillende geloofsgemeenschappen, etniciteiten?
Voor de grootste handelaar was het veel beter om met mensen outside of buiten de Joods gemeenschap te handelen.
Om te verdienen die meer geld te halen.
So, economisch gezien was handelen buiten hun eigen gemeenschap.
Ik bedoelde eigenlijk, heeft het ook politieke gevolgen gehad?
Er zijn nieuwe studies. Ik heb nog niet gelezen. Ik wil het graag de nieuwe studies lezen over de politiek en de Joden in 17e, 18e eeuw Amsterdam. Ik heb zelf gezien dat er was een sterk soort lobbygroep van Joden, maar ook niet-Joden in de Dutch Republic. En er is ook een jonge onderzoeker die doet zijn onderzoek voor zijn proefschrift over volgens mij de lobbying groups. Hans Wallach.
Een lobbygroep voor wat?
Voor bijvoorbeeld incidenten van schepen die zijn door de Spanjaarden op zee gekaapt. Meestal was het suiker en andere dingen. En er was een soort sterk lobbygroep om alles terug te krijgen. En er was altijd een soort gedoe, want de Spanjaarden of de Portugezen zegt, ja, maar de Joden zijn niet Nederlanders. Dat is ons recht om de dingen, de suiker of zoiets, mee te nemen. Dus er was een soort sterk lobbygroep om rechten, burgerschap aan de Sefardische Joden te geven. Ja.
En daar waren ook niet-Joden in betrokken.
Ja.
Ja. Ja. Interessant. Ik wil ook nog even over het hete hangijzer van de slavernij hebben. Je begon er zelf over in je oratie. Mm. Waarin je de vraag opwierp, waarvan je ook zei dat die heel erg vaak wordt opgeworpen. Hoe het toch mogelijk is dat waarbinnen het Jodendom de herinnering aan de slavernij zo belangrijk is, zeker in deze tijd rond Pesach, dat zij zelf slaaf konden hebben en daarin handelden. Wat je niet deed, was een antwoord geven op die vraag. En daar was ik toch wel nieuwsgierig naar of je toch gedachtes daarover hebt.
Maar ik heb bewust geen antwoord gegeven.
Ja.
En ik denk dat niemand heeft een antwoord. Zo, ja, ik heb geen antwoord. Als ik een antwoord had, had het ik gegeven. Maar
ja.
Dat heeft niemand, denk ik. En dat is of een probleem of de realiteit. En dat heeft niet alleen Joden natuurlijk. Het speelt een grote rol, denk ik, for better or for worse, in Joods geschiedenis in de nieuwe wereld. Uh-huh. Wegens onze eigen geschiedenis, zoals ik zei, in die oratie. En ook oud soort politiek dingen, zoals en ik had de tijd niet om veel te praten over de Nation of Islam en hun misbruik van bronnen. Om
ja.
te zeggen dat Joden waren het grootste slavenhandelaren. Dat waren ze niet.
Dat was ook niet de vraag die jij opwierp. Ja.
Ja. Yeah, yeah. Maar niemand heeft een vraag. Like, hoe kunnen mensen überhaupt slaven hebben in mensen handelen? Ja, niemand heeft zo'n antwoord. Ik denk dat het speelt een grote rol voor Joden wegens onze eigen geschiedenis. Of 2000 millennia in Egypte.
Yeah.
Of als soort persecuted minderheid door de geschiedenis heen. Misschien kan je zeggen, ook eens, dat ja, waarom zal de standaard voor Joden anders zijn dan voor andere mensen?
Uh-huh.
Waarom speelt het zo grote rol in discussies over slavernij?
Ja.
Ja, dat is ook misschien oneerlijk of zo. Maar het speelt wel een rol.
Ja.
En het speelt een rol, merk ik, voor Joden zelf, als ik ben wakker. Gevraagd om iets te zeggen over Joodse geschiedenis in het Caribisch gebied. En het speelt altijd een rol voor Joden zelf. Als ik naar een synagoge ga om een soort talk te geven of zo. Ja, vragen mensen altijd over het. So het speelt voor Joden zelf en
buiten. Wat zeg je dan?
Ik heb geen antwoord.
Ja.
Niemand heeft een antwoord. Mensen hebben, zoals de andere mensen
rondom heen. Wat misschien een beetje een vergelijkbare vraag is, die niet zo per se op Joodse geschiedenis betrokken is, maar dat is de vraag waarom, de paradox, of misschien de colonial contradiction, want die term gebruikt je in de titel van je oratie, dat de transatlantische slavernij eigenlijk zijn hoogtepunt daarvan plaatsvindt in de tijd van verlichting.
Mm.
En dat het hele idee van verlichting en liberale ideeën samengaan met juist met die slavernij.
Ook, en ja, zoals ik zei in mijn oratie, dat is een van een andere historicus, David Brian Davis, dat het houden van mensen als slaven was zo geaccepteerd tot de 18e eeuw.
Ja.
Als niet van hetzelfde soort mens als jij, als van andere mensen. Hij vond het een groot mirakel dat die beweging tegen slavernij was ooit begonnen. En dat is ook heel interessant.
Ja.
En dat Joden waren niet anders dan andere mensen in het idee dat, it's all right in deze context, is niet per se verbaaswekkend.
Een paar jaar geleden kwam de Black Lives Matter beweging op. Ja, dat is misschien, is dat van invloed geweest op je werk of op de manier waarop studenten, contact met je studenten?
Tot nu toe niet. Ja, maar dit gaat over wat je al zei over de spanning. Dat ik vind heel jammer en helemaal onnodig tussen Joden en de zwarte gemeenschap. Mm. En dat is volgens mij dit soort misbruik van bronnen. Maar ook een soort misunderstanding van de gedeeld geschiedenis. En in plaats van een gedeeld geschiedenis, en dat is het wel, het is een soort verdeling of een soort competitive victimization. En dat hoeft niet. Maar zelf heb ik niet zoveel gemerkt met de studenten met Black Lives Matter. Maar ik heb het wel in de samenleving gezien.
Je doseert ook over antisemitisme en islamofobie. Ja. Zijn die zaken ook gerelateerd? Denk je aan het debat van decolonisatie, Black Lives Matter?
Ik merk vooral met antisemitisme. Met antisemitisme heb ik het idee dat het, zoals ik zei, dat het is niet alleen van COVID, maar het idee dat Joden ook in imperial en koloniale contexten hadden alle macht. En dat slavernij of industrialisation of had als oorsprong dat Joods macht. En dat merk ik wel als we beginnen over kolonialisme en Jews. Zoals ik in de oratie zei, de idee dat Joden en imperial macht en kolonialisme ging hand in hand.
Merk je dat in de maatschappij of ook echt in het contact met je studenten?
In de maatschappij veel minder met de studenten. Okay, veel minder. De studenten tot nu toe zijn heel geïnteresseerd. Wij hebben wel Muslim students. En wel geïnteresseerd in de idee van islamofobie, maar ook te vergelijken met antisemitisme.
Is het te vergelijken? Zijn het twee kanten van dezelfde medaille? Of moet je ze echt als andere zaken zien?
Ja, ik heb een heel boos e-mail van iemand gekregen na mijn interview met de Universiteit Advalvis magazine. Zo stereotypisch iemand, denk ik, dat ik denk dat hij zal nooit zo'n brief sturen naar een man, maar dat is een heel ander verhaal. Over hoe antisemitisme en islamofobie zijn helemaal niet te vergelijken.
Je bent daar niet mee eens?
Nee, ik denk dat ze wel te vergelijken. Ze zijn natuurlijk wel anders. Maar de oorsprong uit geschiedenis, uit de idee dat mensen in een maatschappij zijn anders. En dat de religie en de cultuur zijn wel niet helemaal Europees. Mm-hmm. Als wij in een Europees context. Dat er is altijd een soort intern other, ander. Dat is wel te vergelijken.
Ja. Ja. Dankjewel. Je oratie ging over homemaking.
Ja.
Je maakt er een werkwoord van, dat vond ik ook wel mooi. Mm. Jij woont nu ook al een behoorlijke tijd in Nederland. Mm. Ben je al een beetje geslaagd in het homemaking? Voel je hier al thuis?
Maar zoals ik in de oratie zei, ik voel nooit thuis. Ook in mijn home in Kentucky, maar ook niet in Nederland. Ja.
Ja. Ja. Is dat iets goeds of iets niet goeds?
Ja, een collega stuurde mij ook een e-mail met vragen over. Hij zei, dat is de human condition. Weet ik niet. Weet niet als het goed is of niet. Ik vind het belangrijk voor mijzelf, voor mensen om geworteld te voelen.
Ja.
En ik voel wel geworteld in Nederland, maar ik zal nooit, en dat hoor je in mijn accent en mijn wat gebrek Nederland, zal nooit echt Nederlander geworden. Ja. Maar na zoveel tijd buiten Amerika, maar ook toen ik in Amerika woonde, voelde ik niet thuis. Misschien is dat de Joods condition. Of misschien is dat de human condition, zoals mijn collega zei. Ja, ik weet het niet.
Dit was Manassecast met Jessica Roitman, hoogleraar Joodse studies aan de VU.